Wij lezen deze middag Hebreeën 9, vers 1 tot en met vers 14. De schriftlezing is Hebreeën 9, vers 1 tot en met vers 14.
Zo had dan wel ook het eerste verbond rechten van de godsdienst en het wereldlijk heiligdom. Want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste, in welke was de kandelaar en de tafel en de toonbroden, welke genaamd wordt het heilige. Maar achter het tweede voorhangsel van was de tabernakel, genaamd het heilige der heiligen, hebbende een gouden wierookvat en de ark des verbonds alom het goud overdekt, in welke was de gouden kruik waar het manna in was, en de staf van Aaron die gebloeid had, en de tafelen des verbonds. En boven over deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid, die het verzoendeksel beschaduwden, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Deze dingen nu al dus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel te allen tijd, om de godsdiensten te volbrengen. Maar in de tweede tabernakel ging alleen de hoge priester eenmaal des jaars, niet zonder bloed, hetwelk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. Welke was een afbeelding voor dien tegenwoordige tijd, in welke gaven en slachtoffers geofferd werden, die degene die de dienst pleegde, niet konden heiligen naar de conscientie, bestaande alleen in spijzen en dranken, en verscheiden wassingen en rechtvaardigmakingen des vleeses, tot op de tijd der verbetering opgelegd. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door den meerdere en volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen hen heiligt tot de reinigheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf een gode onbestraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie reinigen van dode werken om de levende God te dienen?
We lazen in de Hebreeënbrief over allerlei oudtestamentische ceremoniën, en daar gaat het ook in artikel 25 over van de Nederlandse geloofsbelijdenis. We lezen dat artikel. Artikel 25 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En dan lezen wij de volgende woorden. Wij geloven dat de ceremoniën en de figuren van de wet opgehouden hebben met de komst van Christus, en dat alle schaduwen een einde genomen hebben, alzo dat het gebruik daarvan onder de christenen weggenomen moet worden. Nochtans blijft ons de waarheid en substantie, dat is de werkelijkheid, de inhoud daarvan in Christus Jezus, in de welke zij hun vervulling hebben. Intussen gebruiken wij nog de getuigenissen genomen uit de wet en de profeten om ons in het evangelie te bevestigen en ook om ons leven te richten, te reguleren in alle eerbaarheid tot Gods eer volgens zijn wil. Tot zover de lezing van dit artikeltje. Gemeente, jongens en meisjes. Ja, dat zul jij ook wel eens hebben. Dat je een moeilijk woord hoort. En dat je denkt, wat betekent dat nou? En dan is het fijn als het wordt uitgelegd, zodat je het ook echt kunt begrijpen. Nou, het gaat vanmiddag over Christus en de ceremoniële wet. Als ik aan jou vraag, waar gaat het over als het over Christus gaat? Oh ja, dan weet je best, dan gaat het over de Heer Jezus. Maar als ik aan je vraag, het gaat ook over de ceremoniële wet, nou, dan denk ik dat je even achter je oor krabt. Dat je denkt, nou ja, wat dat nou precies betekent, dat weet ik niet zo goed. Het is wel fijn als dat wordt uitgelegd. Want ja, het gaat in de Bijbel ook over de ceremoniële wetten, ceremoniële wetten. Maar wat zijn dat dan voor wetten? En wat moeten we daarmee? En wat is de relatie dan met die wetten en de Heer Jezus? Daar gaan we vanmiddag op letten en naar luisteren. Het thema voor de preek is Christus en de ceremoniële wet. Christus en de ceremoniële wet. En we letten op drie gedachten. Deze wet is vol van Christus. Komt tot vervulling in Christus. En heeft blijvende betekenis vanuit Christus. Dus de ceremoniële wet is vol van Christus. Komt tot vervulling in Christus. En heeft blijvende betekenis vanuit Christus. Het gaat in artikel 25 over de regels, over wetten die door God zijn ingesteld in het Oude Testament en aan het volk Israël zijn gegeven. En nee, dan gaat het niet over de wet des Heren. Dat is misschien wel de bekendste wet bij ons, hè, en onder ons, de 10 geboden, die hoor je elke zondagmorgen. Dat is die wet die God zelf eigenhandig geschreven heeft, aan Mozes heeft overhandigd, aan het volk heeft gegeven. Nou, daar gaat het in artikel 25 niet over. Het gaat niet over de wet des Heren, de 10 geboden. En het gaat ook niet zozeer over de burgerlijke wet. Die kom je ook tegen in het Oude Testament. Wetten die golden in Israël vroeger. Burgerlijke wet. Wetten die golden voor de samenleving. Hoe ga je nou met elkaar om? Hoe moet je omgaan met een asielzoeker, een vreemdeling? Hoe moet je omgaan met een weduwe? In artikel 25 gaat het over de ceremoniële wet. Ja, zeg je, dat is een lastig woord. Ja, dat klopt. Waar gaat het precies over? Nou, welk woordje hoor je in ceremoniële? Daar zit het woordje ceremonie in. En wat is een ceremonie? Een ceremonie is een plechtige, belangrijke gebeurtenis die plaatsvindt. En tijdens zo'n belangrijk gebeuren wordt er vaak ook iets gedaan. En het hangt dan een beetje af van de ceremonie wat er gedaan wordt. Denk, jongens en meisjes, even aan een hele bekende ceremonie. Een huwelijksvoltrekking. Misschien heb je het wel eens meegemaakt omdat je broer trouwde, of je zus of iemand anders in de familie. Als je gaat trouwen op het stadhuis, dan vindt er een ceremonie plaats. Een belangrijke handeling, een belangrijke gebeurtenis. Er zijn familie aanwezig. Vrienden zijn aanwezig. En de ambtenaar van de burgerlijke stand heeft deftige kleding aan en je houdt een toespraak. En het bruidspaar geeft elkaar het ja-woord. Zij wordt de vrouw van hem en hij de man van haar. En er wordt een ring om de vinger geschoven. En er wordt geapplaudiseerd. Foto's worden geschoten. Wordt misschien wel gefilmd. Nou, dat allemaal bij elkaar. Hè, dat wat allemaal dat stadhuis gebeurt als iemand trouwt. Dat noem je een ceremonie. En nou had je in het Oude Testament, onder het volk Israël, ook een ceremonie. Maar niet een ceremonie die één keer plaatsvond, maar een ceremonie die elke keer weer plaatsvond. Die ceremonie had te maken met het dienen van God. Dat had te maken met de kerk, zeg maar, hè, met de tabernakel, met de tempel. Daar vond iets heel belangrijks plaats, want daar werd God gediend. Daar werd de God van Israël geëerd. En God had allemaal regels gegeven, allemaal wetten gegeven, om die dienst aan hem goed te laten verlopen. Nou, al die wetten bij elkaar, die te maken hebben met die ceremonie om God te dienen in de tempel, de tabernakel vroeger, noem je de ceremoniële wet, de ceremoniële wetten. Het gaat dan dus om wetten, om regels die te maken hebben met de eredienst, met de tempeldienst, met de tempelceremonie. Even heel concreet, dan gaat het over de bouw van de tempel. Dan gaat het om de kleding van de priester. Dan gaat het om de reinigingsvoorschriften voor de priester. Dan gaat het om de tijden waarop de offers worden gebracht. Dan gaat het over al die verschillende offers die werden gebracht en hoe je dat precies moest brengen. En dan gaat het over al die verschillende feesten die werden gehouden in Israël en die de Israëlieten moesten onderhouden. Al die wetten die bij die tempeldienst horen, die horen bij de ceremoniële wet. En God die nam het in dat opzicht heel nauw. Hij geeft allerlei voorschriften over hoe hij gediend wil worden. Hij geeft voorschriften, aanwijzingen die zelfs gaan over hele kleine dingetjes. Want ja, de tabernakel, die moest gebouwd worden zoals God het wilde. En hij geeft zelfs de maten erbij. Deze muur moet zo hoog zijn en de breedte van een tempel die moet precies zoveel meter bedragen. En de priesterkleding wordt tot in detail beschreven. En wat er allemaal moet gebeuren bij de verschillende offers, het wordt uitgebreid verteld. God maakt duidelijk hoe hij gediend wil worden. En hij vraagt toewijding van zijn volk aan die wet. Hij vraagt gehoorzaamheid van zijn volk aan de ceremoniële wet. Dus alles wat er gebeurt in en rondom de tabernakel en in latere tijd de tempel, heeft een boodschap. Er gaat een boodschap uit van de symbolen, van de voorwerpen die worden gebruikt, van de kleding die wordt gedragen, van de offers die worden gebracht. Ze wijzen namelijk allemaal heen naar de Heer Jezus Christus. Het zijn eigenlijk plaatjes die iets verduidelijken over de Heer Jezus. Over wie Hij is, wat Hij doet. Het zijn plaatjes die onderwijs geven. En ze willen vooral al die regels van de ceremoniële wet. Ze willen vooral het verlangen wekken en levend houden om uit te zien naar de komst van de Heer Jezus. Want dat had God beloofd. God had beloofd, mijn zoon, de Messias, de Heer Jezus, die komt eraan. Dat weten de jongens en de meiden ook wel. Want wat gebeurde er toen Adam en Eva gezondigd hadden? Ja, toen renden ze weg bij God vandaan. Ze verstopten zich achter het struikgewas. Ze waren bang om God onder ogen te komen. Want ze waren ongehoorzaam geweest. Ze hadden gezondigd. Maar God zoekt hen op, roept hen tevoorschijn. En dan direct al na de zondeval belooft de Heer Jezus met de woorden die hij spreekt dat zijn zoon eraan zou komen. En ja, je weet, dat duurt nog heel lang. Dat duurt nog eeuwenlang. Er gaat heel veel tijd overheen voordat de Heer Jezus uiteindelijk komt. Maar met woorden wordt de Heer Jezus al verkondigd, aangekondigd. En dat gebeurt niet alleen met woorden. Ook in al die handelingen, in die ceremonieën rondom de tempeldienst wordt verwezen naar de Heer Jezus die komen zal. De wetten rondom de eredienst van Israël zijn vol van de komende Messias. En je hebt gelijk, de Heer Jezus die is er nog niet. Want hij is nog niet geboren dan. En toch is hij er eigenlijk al wel. Hij is er als in een schaduw. Dat woord valt in artikel 25. De ceremoniële dienst in het Oude Testament is een schaduwdienst. Nou, dat woordje schaduw, dat kom je ook tegen in Colossenzen 2 vers 17. Dat woordje schaduw, dat kom je ook nogal eens tegen in de Hebreeënbrief. In Hebreeën 8 bijvoorbeeld. In Hebreeën 10 bijvoorbeeld, waar het gaat om maar een voorbeeld te geven over de priester die dienst doet. En dan zegt de Hebreeën schrijver, ja, die priester die je ziet lopen, die dienst doet in het Oude Testament, dat is een afbeelding, een schaduw van de hemelse dingen. In onze schriftlezing, Hebreeën 9, valt dat woordje schaduw niet letterlijk. Maar in de dingen die worden verteld, gaat het om precies dezelfde zaak. Dus in het Oude Testament, in de tempeldienst, gaat het om een schaduwdienst. En dat kunnen de kinderen in de kerk denk ik wel een beetje begrijpen wat daarmee wordt bedoeld. Want je hebt vast wel eens de schaduw gezien van een boom. De zon die schijnt. En jij staat vlakbij een grote boom. Die staat bij jou in de buurt. En ja, je ziet de schaduw van die boom op de grond. En je kijkt naar die schaduw. En je ziet, ja, dat is de schaduw van de boom. Dat is heel simpel, zo werkt dat. Ja, de schaduw is de boom zelf niet. Maar je herkent in de schaduw wel de boom die vlak bij jou staat. Nou, zo is het eigenlijk met alles wat er gebeurt in en rond de tempel. De schaduw van Christus valt eigenlijk over alles wat er gebeurt. Kom, ga eens even mee. Dan lopen we even met de priester de tempel binnen. Want dan kun jij het ook zien, dat alles vol is van Christus. Je kunt dus een schaduw vinden. Kijk eens even naar de kleding van de hoge priester. Zie je zijn borstlap? Daar draagt hij de 12 stammen op zijn hart. En ja, dat is een heenwijzing naar de Heer Jezus die zijn volk op zijn hart draagt. En kijk eens, daar loopt een priester op weg naar het altaar. Hij heeft een offerdier bij zich. Hij slacht het, hij legt het op het altaar. Het bloed vloeit en het wordt aan de hoornen van het altaar gestreken. Wat daar gebeurt, wijst heen naar de Heer Jezus die komen zal en het offer van zijn leven zal gaan brengen op de offer, op het altaar, op de offerplaats Golgotha. Daar zal zijn bloed vloeien tot vergeving van zonden. Het is alsof Christus al een beetje in die tempel aanwezig is. Omdat er vanwege de Heer Jezus vergeving is. En kijk eens, daar staat het reukofferaltaar. En de priester die staat voor dat altaar. En hij heeft een schaal bij zich met kruidige korrels. Met wierookkorrels. En hij strooit het over die brandende kolen heen. En de rook stijgt omhoog. En een heerlijke geur komt vrij. En staat symbool voor de gebeden van Gods volk. Die omhoog worden gezonden tot God. Maar hoe kan God luisteren naar gebeden die niet volmaakt zijn. Die zondig zijn. Dat kan alleen maar omdat de Heer Jezus voorbeden doet voor zijn volk. En daar wijst dat wier ook naartoe. Hij zuivert de onzuivere dingen uit de gebeden van zijn kinderen. En hij zorgt dat het een heerlijke geur is die opstijgt tot in de neusgaten van God, zeg maar. Dus eigenlijk zie je al iets van de Heer Jezus bij dat reukofferaltaar. En het licht dat de kandelaar verspreidt, dat wijst naar het licht. De Heer Jezus zelf, die straks als hij gekomen is, het ook zal zeggen, ik ben het licht van de wereld. Maar nu al, in de ceremoniële wet, in de tempeldienst, werpt hij zijn schaduw vooruit. En God, hij had bevolen dat er in de tempel een tafel moest staan met allemaal broden erop. Waarom? Nou, dat was een zichtbare preek. Dat er bij God eten te krijgen is, dat niet beschimmelt, dat nimmer meer vergaat. En wie zou dat voedsel verdienen, verwerven, uitdelen? Ja, niemand minder dan de Heer Jezus. Nou, alles wat God bepaald had in de ceremoniële wet, het was vol van de komende Christus. En we kunnen vanmiddag lang niet alles noemen. Ja, zeg je, maar waarom schrijft Guido de Bree hier op deze plaats in de Nederlandse geloofsbelijdenis over de ceremoniële wet? Waarom heeft hij er niet eerder over geschreven? Bij de artikelen 3 tot en met 7, die gaan over het woord van God. En de ceremoniële wet heeft toch te maken met het Oude Testament. Waarom heeft Guido de Bree toen niet geschreven over de ceremoniële wet? Had dat niet gekund? Ja, dat had gekund. Maar het is niet gebeurd. En het is geen toeval dat dat niet gebeurd is. Want waar gingen de vorige artikelen over? Vanaf artikel 18... is het gegaan over de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. In artikel 18 en 19 hebben we gezien dat de Heer Jezus mens werd en tegelijkertijd God bleef. En zo is hij in staat om de straf van God over de zonde te dragen, weg te dragen, tot op Golgotha. Dat was artikel 20. Hij is die grote hoge priester die het offer van zijn leven heeft gebracht, verzoening heeft aangebracht. Dat was artikel 21. En door het geloof in hem, dat de Heilige Geest werkt, ben ik rechtvaardig voor God. Kan ik rechtvaardig verschijnen voor God? Dat was artikel 22 en 23. En de Heer Jezus die heeft niet alleen maar geleden en is gestorven om mij rechtvaardig te kunnen verklaren. maar hij moest ook sterven en opstaan uit de dood, zodat ik heilig voor God kan leven. Dat was artikel 24. Het ging in die laatste artikelen steeds over de Heer Jezus Christus. En hij staat ook nu in artikel 25 centraal. En Guido de Bret die schrijft de woorden van dit artikeltje op en hij kijkt ons als het ware aan. En hij zegt, nou zeg eens eventjes, wat betekent het nou voor jou dat de Heer Jezus gekomen is? En alles heeft volbracht. Wat betekent dat voor jouw Bijbellezen? Wat betekent dat voor hoe jij omgaat met die ceremoniële wet? En hij geeft het antwoord. Dat betekent, zegt Guido de Bret, dat de schaduwdienst vervuld is. En dat brengt ons weer onze tweede gedachte. Want de ceremoniële wet die is niet alleen maar vol van Christus. Het wijst heen naar de Heer Jezus. Maar hij komt ook tot vervulling in de Heer Jezus. Artikel 25 zegt, ja, als Christus gekomen is, is de schaduwdienst overbodig geworden. De tempeldienst is afgedaan. Alle bepalingen rondom die eredienst van Israël, het is verleden tijd. Offers hoef je niet meer te brengen, het mag niet meer. Guido de Bret die gebruikt hele stellige woorden in dit artikel. Moet je maar eens meekijken. Door de komst van Christus, zegt hij, is de ceremoniële wet opgehouden. De schaduwdienst heeft een einde genomen. Het gebruik ervan onder christenen moet weggenomen worden, zegt hij. Ja, dat is wel duidelijke taal. Waarom is Guido de Bret zo duidelijk? Zo scherp? Nou, dat heeft te maken met het front waarmee Guido de Bret te maken heeft en waar tegen hij het geloof beleidt. En u weet dat misschien nog van de eerste preek in deze serie over de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat de Nederlandse geloofsbelijdenis een verdedigingsgeschrift is. Want kijk, de protestanten in de 16e eeuw, die werden beschuldigd. Er werd tegen hen gezegd, ja, jullie leren dit en jullie verkondigen dat en jullie die breken met de traditie van de kerk. En Guido de Bret gaat schrijven, hij wil helderheid verschaffen. Hij wil duidelijkheid scheppen. Wat geloven we nou precies? En in dit artikel gaat hij dan in op het verwijt van de Rooms-Katholieken die zeiden, ja, waarom hebben jullie als protestanten nou al die ceremonieën buiten de deur gezet, afgeschaft? Nou, zegt Guido de Bret, dat ga ik je vertellen. Dat heeft te maken met de komst van de Heere Jezus. Jullie doen net alsof de Heer Jezus het volmaakte offer niet heeft gebracht. Dat blijkt uit wat jullie doen, zegt hij tegen de Rooms-Katholieken. Want de Rooms-Katholieke kerk, mag ik het zo vanmiddag eens even zeggen, lijkt wel wat op een tempel. En dan heb ik het niet over het gebouw, maar over de inrichting van de eredienst. Over de liturgie. Want er zijn tal van ceremonieën. Allerlei gekleurde kleden worden tevoorschijn gehaald. Er zijn prachtige gewaden te zien. Kaarsen branden, kandelaren worden neergezet. Er zijn reinigingsrituelen, de godsdienst wordt veruitwendigd. Het woord en de verkondigingen van staan niet centraal. Weet je wat in een Rooms-Katholieke kerk voor in de kerk staat? Centraal staat het altaar. En daar wordt het misoffer op gebracht. En priesters lopen rond om te offeren. Maar dat kan niet. De Eucharistie is een miskenning van het volbrachte werk van Christus. Je zegt ermee dat het offer dat de Heer Jezus heeft gebracht op Golgotha eigenlijk niet voldoende is. En daarmee doe je tekort aan wat het Nieuwe Testament ons vertelt. En daarmee doe je tekort aan Christus volbracht werk. Alsof er nog iets van ons bij moet. Nee, wij doen afstand, zegt Guido de Bret tegen de Rooms-Katholieken, van de ceremonieën. Omdat we geloven dat ze in Christus afgeschaft zijn, vervuld zijn. Wij offeren niet. Hoewel, wij offeren wel. Maar we offeren onszelf. We geven ons leven over In de doorboorde middelaarshanden van de Heer Jezus Christus, als we iets zien van zijn liefde en genade, als we het niet meer uit kunnen houden in onze zonde. We leggen ons leven in zijn handen, we offeren ons leven aan hem. We brengen wel een offer, een lofoffer. We willen de Heer dienen en hem prijzen en groot maken. Misschien kun je, jongelui, artikel 25 wel zo samenvatten. Met het beeld van een bouwtekening. Kijk, als ik een bouwtekening heb, een plattegrond van mijn huis, dan kan ik je alle dingen laten zien, hè, die erop staan. En je ziet, ja, oké, dit is de woonkamer en die is zo breed en die is zo lang en het plafond zit op deze hoogte. En kijk, hier staat het keukenblok, afzuigkap en hier heb je de wc en daar de trap. Kun je allemaal op de tekening intekenen. En je kunt vandaag de dag met allerlei apparaatjes dat helemaal exact uitrekenen, tot op de millimeter nauwkeurig. En als je dan naar zo'n tekening zit te kijken, en misschien heb je dat wel eens gedaan omdat je een huis liet bouwen, en dan krijg je er al een beetje een plaatje bij van hoe het huis eruit komt te zien in het echt. Maar ja, je begrijpt wel zo'n tekening. Dat kan natuurlijk nooit dat echte huis vervangen. Het is het huis ook niet. Het is slechts een plaatje, een afbeelding. Nou, de ceremoniën in het Oude Testament, die kun je misschien wel wat vergelijken met zo'n tekening. Als je die tekening bekijkt, dan heb je door. Ja, het gaat over het huis. En je ziet de elementen erin en je krijgt er een plaatje van. Zo is de ceremoniële wet als het ware een plaatje, een tekening. En als je ernaar kijkt, dan wordt het duidelijk. Ja, het gaat over de Heer Jezus Christus. Maar wat doe je, jongelui, als het huis dan klaar is, het gebouw is afgebouwd? Wat doe je dan? Ga je dan met je tekening naar je familie toe en naar je vrienden toe en zeg je, ja, wil je het, ons huis eens even zien? Dit is het, is geworden. Nee, dan zeg je, kom eens even kijken. Dan ga je de buitenkant bewonderen. Kom eens mee naar binnen. Kijk, dit is het toilet. Dit is de woonkamer, kijk eens wat veel ervan. Begrijp je? De Heer Jezus die is op die tekening aanwezig in de ceremonie, in die ceremoniële wet. Maar uiteindelijk is hij zelf gekomen. De persoon waar het over ging, op de tekening, is zelf aanwezig. En dan ga je toch niet meer met de tekening doen. Als jouw vriend in het buitenland zit voor een paar weken, voor een stage of een paar maanden misschien. En stel dat je even geen contact kunt leggen met die ander. Ja, dan kun je naar zijn fotootje kijken. Ja, mooi, prachtig natuurlijk. Maar als hij dan op de stoep staat, ga je dan naar het fotootje blijven kijken? Nee, dan val je je vriend om de hals. Want hij is het zelf. Nou, zo moet je dat een beetje zien. De Heer Jezus die heeft alles volbracht, verzoening aangebracht nadat hij gekomen is. En heeft de toegang ontsloten tot het vaderhuis. En je wordt genodigd om door hem tot de vader te gaan. En dan heb je geen altaar meer nodig. En dan heb je geen koperen wasvat meer nodig. En dan kan de kleding van de priester de kast in. En de reukwerkkorrels hoef je niet aan te schaffen. Want Jezus is er zelf. En hij heeft de wetten vervuld. En alles wat hoorde bij die tempeldienst, het kon uiteindelijk de echte verzoening niet aanbrengen. Aardse priesters, aardse offers, het ging wel ergens over, maar ze schoten eigenlijk allemaal tekort. Ze riepen om dat ene offer, ze riepen om die ene hoge priester, de Heer Jezus Christus. En hij is gekomen en hij heeft het offer van zijn leven gebracht. Hij heeft zijn leven geofferd, gegeven. Hij heeft echt verzoening aangebracht voor de zonde. Want de offers, die konden uiteindelijk niet geven wat de Heer Jezus wel kon geven. De offerdienst heeft in de komst in het werk van de Heer Jezus zijn functie verloren. De schaduwdienst is voorbij gegaan, afgedaan. Priesters, ze kunnen naar huis, want Jezus, hij heeft voorgoed de priesters afgelost. Hij heeft werkelijk verzoening gedaan voor de zonde en daarom is de hele offerdienst overbodig geworden. En al die wetten eromheen, het hoeft niet meer, het mag niet meer, Dat heeft God zelf laten zien op Goede Vrijdag, toen de Heer Jezus aan het kruis hing, op dat altaar van Golgotha geofferd werd, zijn leven gaf. En zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Toen pakte de Vader dat dikke gordijn vast in de tempel van Jeruzalem en hij scheurde het midden door. Want op grond van het offer van de Heer Jezus is er een vrije toegang tot de Vader. De plaats waar God woont. En ja, die was er in zekere zin natuurlijk. Op grond van het bloed van de dieren en de offers die werden gebracht. Want daar was die hoge priester die één keer per jaar het heilige der heiligen binnenging. En als het ware de zoen van het verzoendeksel liet klinken. God de Vader zegt, en nu kan het gordijn weg. Want die hele tempeldienst, mooi dat het er was. Mooi dat die tekening er was. Maar het wees wel heen naar hem die komen zou. En hij is gekomen. En hij heeft het volmaakte offer gebracht. De offers kunnen nu niet meer gebracht worden. De offerdienst is vervuld. Geen hoge priester hoeft meer het heilige der heiligen in met een schaal bloed. Geen offerdier hoeft meer geofferd te worden. De tempeldienst is afgedaan. En daarom moeten wij niet doen alsof wij nog wel offers moeten brengen. Calvijn zegt ergens: het voorhangsel is gescheurd. Maar de Rooms-Katholieke Kerk heeft dat gordijn alweer 100 keer gespannen. Maar ja, nu wijzen we niet naar een ander vanmiddag. Het zou een beetje makkelijk zijn. We hebben al genoeg aan onszelf, of niet? En daarom kijken we ook naar onszelf. Want soms, of niet, soms denk ik ook dat ik pas bij God mag aankomen als ik heb geofferd. Als ik een offer heb gebracht van tranen. Als ik een offer heb gebracht van berouw. Als ik eerst maar eens mijn leven verbeter, nou dan pas mag ik bij God komen. Als ik me eerst nou maar eens opknap. Als ik eerst maar eens dit voel, dat meemaak. Als ik eerst maar eens heel veel verdriet heb over mijn zonde. Als ik eerst maar eens heel veel liefde heb tot God. Als ik, nou dan. En God zegt, hou er eens mee op. Want als je zo bezig bent, weet je wat je dan aan het doen bent. Dan ben je een gordijn aan het ophangen. Dan zit je het altaar eigenlijk gewoon weer neer in je huiskamertje. Dan moet je aan allerlei stapjes voldoen voordat. Als je zo omgaat met het evangelie, doe je precies hetzelfde als wat die priester in de Rooms-Katholieke Kerk doet, die offert. En eigenlijk het offer van de Heer Jezus nog wat aanvult. Kunt u ook doen, kan ik ook doen. Als goed gereformeerd mens. Nee, maar Christus komst, zijn offer. Gescheurde voorhangsel zegt, doe nou niet alsof de Heer Jezus niet dat perfecte offer heeft gebracht. Door zelf nog weer aan de slag te gaan. Dan ben je bezig om God gewillig te maken. En dat hoeft echt niet. Want de Heer is zo gewillig. Dus daar hoef je echt niet aan te twijfelen. Om u genadig te zijn. En daarom doe het werk van Christus nou niet tekort. Vul het niet aan, het hoeft niet. De Heer vraagt niet dit of dat van je. Hij stelt geen voorwaarden. Hij zegt, je mag komen bij mij zoals je bent. Met lege handen. Je hoeft niks mee te brengen. In je zondagsplunje mag je komen. En dan zorg ik er wel voor, door mijn geest, dat je verdriet krijgt over je zonde. Dan zorg ik er wel voor, dat je kunt gaan leven voor mijn aangezicht. Ik moet leren dat het niet de offers zijn die ik breng. En niet de tranen die ik pleng. Misschien lig ik wel 's nachts wakker en ween ik, maar die tranen kunnen mij niet redden. En mijn goede houding voor God kunnen me niet redden. Nee, God alleen. En dat evangelie, dat moet elke keer weer centraal staan in de eredienst. De verkondiging van de gekruisigde, opgestane Christus moet altijd centraal staan. Want de Heer Jezus die stelt als die is opgestaan uit de dood geen priesters aan. Maar hij stelt mensen aan om het woord te verkondigen. Om het evangelie verder te brengen. En wie langs de schaduwdienst, wie langs Christus de schaduwdienst trouw blijft, die acht het bloed van het Nieuwe Testament onrein. Dan moet je de Galatenbrief eens doorlezen. Want daar gebeurt eigenlijk wat met de ceremoniële wet. Hè? U zegt, hoe moet ik er nou mee omgaan? Nou, christenen in Galaten zeiden, weet je hoe je ermee om moet gaan? Je moet je opnieuw laten besnijden. Als je echt gelovig bent, dan laat je opnieuw besnijden. Dan ga je al die ceremoniële wetten weer houden. Dan ga je de spijswetten houden. Dan laat je je besnijden. dan doe je dit en dan laat je dat. En Paulus gaat er tegenin. En dan is hij echt niet zo liefjes. Dan zegt hij echt niet, ja, dan moet je beter maar niet doen. Nee, dan zegt hij, waarom zeg je dat? Waarom ga je terug tot de ceremoniële wet? Nadat Jezus het offer van zijn leven heeft gebracht, zijn jullie helemaal betoverd? Maar ja, dat brengt dan vanmiddag wel een andere vraag naar boven. Als de Heer Jezus nou de ceremoniële wet heeft vervuld, wat moet je dan vandaag in de 21ste eeuw nog met die ceremoniële wet? Nee, goed, wij hoeven niet meer te offeren. Goed, we hoeven de tempeldienst geen nieuw leven in te blazen. Maar moet je dan die ceremoniële wetten nog wel lezen? En kun je nog wel een prekenserie houden over de tempeldienst of over de tabernakeldienst? Kun je preken over die verschillende offers uit het Oude Testament? Heeft het wel zin om die stukjes te lezen als u voor uzelf de Bijbel openslaat? Of kun je het maar beter overslaan? Nee, die stukjes moet je niet overslaan, want dat heeft je wat te zeggen. Guido de Bree zegt, laat dat staan. Laat staan wat er staat. En lees. Ja, maar hoe dan? Wat is dan precies de betekenis nog van die ceremoniële wet? Daar letten we in onze laatste gedachte nog op. Die ceremoniële wet, die heeft betekenis, blijvende betekenis, voor ons vanuit Christus. Want kijk maar mee, in artikel 25... halverwege dat artikeltje staat, we hoeven de ceremoniële wet niet meer te houden. Maar, en dan komt het, nochtans blijft ons de waarheid en de substantie, de werkelijkheid, de inhoud daarvan in Christus Jezus. Dus we kunnen er nog wel wat van leren als we het heel dicht bij de Heer Jezus houden. Dus de ceremoniële wet heeft nog wel een betekenis voor ons. Hoe dan? Door ze te lezen vanuit Christus. Je moet niet net doen alsof de Heer Jezus niet is gekomen. Wij kijken terug vanuit Christus en dan lezen we ze met het oog op Christus. En wat dat gebeurt onder leiding van de Heilige Geest, mag je in het evangelie, zegt artikel 25, bevestigd worden. Dan mag je een dieper inzicht ontvangen. De schatten van het woord gaan dan nog meer voor je open. Kijk, het werk van de grote hogepriester, de Heer Jezus Christus, gaat dan nog meer voor je oplichten. Vanuit het Oude Testament. Het offer dat hij bracht, dat gaat dan nog meer spreken tegen de achtergrond van al die offers in het Oude Testament. Dat is nou precies wat ook de Hebreeënbrief doet. De Hebreeënbrief die put uit de rijkdom van het Oude Testament, ook uit de ceremoniële wet. En wat doet de Hebreeën schrijver dan vervolgens? Die brengt het naar Christus toe en zet Christus centraal. En hij zegt, let op de grote hoge priester. Kijk, dit was het werk van de hoge priester, maar let nou op de grote hoge priester, de Heer Jezus, die al die ceremonieën vervuld heeft. Gaat hij niet schitteren? Let op hem. De Heer Jezus die verschenen is. Wat schittert zijn liefde en genade in de persoon van de hoge priester. Want hij is de grote voorbidder. Hij heeft echt hart voor zijn volk en hij draagt zijn volk op zijn hart. En zo mag ik verdieping ontvangen in de kennis van het evangelie, ja, in de kennis van Christus. Want ik kan Golgotha niet begrijpen als ik ook niet weet wat er in Genesis 3 is gebeurd. Als ik ook niet weet van de offerwetten. En als op Goede Vrijdag dat voorhangsel scheurt, kan ik de betekenis ervan niet goed vatten als ik niet weet wat voor functie dat gordijn had in de ceremoniële wet. Ik kan de Hebreeënbrief niet goed begrijpen zonder kennis van de ceremoniële wet, waar telkens op terug wordt gegrepen. Ik kan ervan leren, ook hoe ik nu heb te leven voor Gods aangezicht. En dan mag u het natuurlijk ook nog wel wat breder trekken. Dat doet Guido de Bree ergens ook in dit artikel in het slot, hè, als hij het heeft over de wet en de profeten. Want kijk, in de tijd van Guido de Bree waren er wederdopers. En die riepen heel hard: het Oude Testament? Ah, daar heb je helemaal niks aan. Dat kun je echt wel dicht laten. Lees het niet, scheur het uit je Bijbeltje, het is achterhaald. Zou het? Hoe zei Jezus het ook alweer? Hij zei: je mag geen titel of jota veranderen van het woord van God. En een titel, jongens en meisjes, dat is dat kleine puntje op de i. En de jood, dat is het kleinste lettertje in het alfabet van het Hebreeuws. Wie iets afdoet van de woorden van God, zegt Openbaring 22, ja, die roept de toorn van God over zich af. Als er in het slot van artikel 25 gesproken wordt over de wet en de profeten, dan gaat het dus eigenlijk over het hele Oude Testament. En Guido de Bree, ja, het is misschien wel een iets andere tijd dan de onze, die richt zich dan dus tot de wederdopers. En die zegt: hoor je het, het Oude Testament is ook het onfeilbaar woord van God. Dat is ook het woord wat we nodig hebben. En we kunnen het Nieuwe Testament niet begrijpen zonder het Oude. En we mogen het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe. Dat doen de apostelen toch ook. De apostelen die schuiven het Oude Testament niet aan de kant. Nee, die citeren eruit. Die doen er een beroep op. Jezus zelf deed dat. Hij zei: onderzoek de schriften. En hij bedoelde het Oude Testament. Want die zijn het die van mij getuigen. Die het al over mij hebben gehad. En in gesprek met die Emmausgangers vertelt hij dat de wet en de profeten al over hem verteld hebben. Dus die tekening waar ik het over had, jongens en meisjes, die platte grond van je huis, die is, als het huis klaar is, niet opeens waardeloos geworden. Nee, met die tekening in handen heb je een helder overzicht. Kun je door het huis lopen, kun je de dingen plaatsen, herkennen, beter doorzien. Nou, zo mag ik oud en nieuw, oude en nieuwe testament dicht bij elkaar houden en lezen vanuit dat wat Christus heeft gedaan. We schrijven het Oude Testament niet af, onder geen beding. Nee, ook dus die burgerlijke wetten niet, die onder Israël golden. Nee, wij hoeven ze niet meer zo te houden. Maar we kunnen er wel van leren. Leren voor ons geloofsleven. Leren over wie God is. En wat goed is voor ons. En voor de ander. En voor de schepping. Nee, we hoeven die wetten niet meer zo één op één op te volgen. We hoeven geen dakje, een hekje te plaatsen op het dak van ons huis. De meeste van ons hebben trouwens geen plat dak. Maar zo'n opdracht van God om dat wel te doen, een hekje te plaatsen op het platte dak van je huis, leert mij wel wie God is. Hij wil dat wij niet roekeloos zijn. Hij wil dat wij nadenken over hoe wij elkaar en onszelf kunnen beschermen. En dat we veiligheidsmaatregelen mogen nemen. En nee, wij laten bij het maaien, het oogsten van de akker, de hoekjes niet staan. Zodat de armen die kunnen plukken. Maar die opdracht van toen voor Israël zegt ons wel iets over Gods zorg voor de armen. En wij kunnen ervan leren dat we ons mogen inzetten voor mensen die het moeilijk hebben, die arm zijn. En ook aan hen, ook als het gaat om het stoffelijke, te denken. Nee, wij gaan iemand die vloek niet stenigen. Maar zo'n wet uit het Oude Testament leert ons wel hoe hoog God het opnam als zijn naam werd ontheiligd en misbruikt werd. En dat mag ons eerbied geven voor zijn naam. Nee, wij hoeven die spijswetten niet te houden. Maar het leert ons wel dat de voeding die God voorschrijft goed is voor ons lichaam. Wij mogen, zegt het slot van dit artikel, ons leven ernaar reguleren. ernaar inrichten, zodat we de wil van God doen. En daar kunnen ook die wetten, die we niet meer zo één op één hoeven te houden, ons bij helpen. Heren, wat wilde u er toen mee zeggen tegen Israël? Dat is de vraag die wij kunnen stellen als we zo'n stukje lezen uit het Oude Testament. Wat wilde u er toen mee zeggen? En wat kan ik daar nou vandaag mee? Ik die mag leven, wij die mogen leven, na het offer dat u hebt gebracht. Want het is mijn verlangen om uw wet te houden. Om oud en nieuw bij elkaar te houden. Om het door uw genade bestendig te bewaren. Tot eer van u. Amen.